Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 60 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 60, vers 1. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest. Keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen. Ai, red, genees het van zijn plagen. En het tweede, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien, door uw gestrenge wraak. Door twist op twist het land gekrenkt, en ons met zwijmelwijn gedrenkt. Maar nu hebt gij een heilbanier, tot roem van uw geducht bestier, hen die u vrezen, opdoen steken. Zo is uw waarheid ons gebleken. 1 en 2 van Psalm 60. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet en in aansluiting zingen we uit dezezelfde psalm het vierde vers. Nu zie ik Gilead gered, gehoorzaam luisteren naar mijn wet. Manasse kent mij als zijn heer en knielt eerbiedig voor mij neer. Aan het hoofd van mijn legermacht toont Efraïm zijn moed en kracht. Mijn Juda, tot die eer verkoren, zal mijn rijkswet elk doen horen. Dat is het vierde van Psalm 60. En daarna lezen we uit de brief aan de Hebreeën het vijfde hoofdstuk. Hebreeën 5 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 60, vers 4. En na het lezen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdadervaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hebreeën 5. Want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtoffers voor de zonde. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, en geheiligd zijnde, is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen, en zwaar om te verklaren, te zeggen, dewel gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, dat gij leraars behoorde te zijn, vanwege de tijd, heb wederom van noden dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben, en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding, beide des goeds en des kwaads. Tot zover. De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit dit gedeelte, Hebreeën 5, en daarvan de versen 7, 8 en 9. Waar het gaat over de priester Christus, waarvan gezegd wordt in vers 7, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En daarin doen wij ook voorbeden voor elkaar, voor onze broeder ouderling Wees Schaap, wiens vader met een ernstige hersenbloeding in het ziekenhuis is opgenomen en wiens toestand heel ernstig is. En wij doen dankzegging voor Dennis de Jong, die na ruim 8 maanden thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten wij de Heere danken en bidden. Heren, wij zijn samengekomen hier in de zaal van de kerk met enkele broeders van de kerkenraad, de koster en de organist, op deze zo onwerkelijke zondag, nu de straten uitgestorven zijn, nu de kerkklokken niet luiden, nu de deuren van de kerk gesloten bleven, nu de mensen thuis zitten, nu als gemeente wij niet kunnen samenkomen, nu mag toch nog via de moderne communicatiemiddelen het woord nog gepredikt worden en ook onze huiskamers bereiken en onze oren bereiken. En we danken u, Heere, voor die mogelijkheid en geef ook dat wij ongestoord naar deze dienst kunnen luisteren. Wilt u daartoe ook de middelen zegenen en ook vastheid geven. En laat ons zo, Heere, onder uw woord mogen zitten. Hier in de zaal of thuis of in het verzorgingshuis, of waar wij ons ook bevinden. En dan zien wij op tot u, Heere, in deze zo onwerkelijke en moeilijke tijd, waarin het coronavirus als een ongrijpbare, onzichtbare vijand om ons heen is, die wereldwijd al voor zoveel duizenden doden heeft gezorgd, waar zoveel mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen, zo dicht bij de dood gekomen zijn ook, op de intensive care, en wij als mensen die tot hiertoe nog zijn gespaard, wij nemen ook onze voorzorgsmaatregelen, we zijn bang, we zijn voorzichtig. Onze overheden hebben allerlei maatregelen getroffen om dit virus te bestrijden, om de besmetting te voorkomen. En Heren, nu zijn onze ogen vanochtend op u. Wij hebben het zojuist met de oude psalm beleden, Heren, dat u uw hand in deze dingen hebt. Wij zoeken naar woorden om het te duiden. En er wordt zoveel gesproken over uw bemoeienis met deze wereld. En of u met dit virus ons iets te zeggen hebt. Is het een straf? Is het een teken? Maar uw woord is er toch duidelijk in. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Dan was er ook geen virus. Dan was er geen dood. Dan was er geen ziekenhuis. Maar al die dingen zijn er wel. En wij zijn sterfelijke mensen, omdat wij zondige mensen zijn. En u laat het in uw woord op zoveel plaatsen weten, dat u het niet straffeloos laat voorbijgaan als uw schepsel zich van u afkeert. En als het leeft zonder u en buiten u. En als uw wetten met voeten vertreden worden. Dan hebt u gezegd, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En geef, Heren, dat wij dat Bijbelse spreken toch niet naast ons neer zullen leggen. Maar dat wij ons leren buigen onder dat oordeel. Persoonlijk, waar het toch altijd moet beginnen. In de binnenkamer. In de waarachtige schuldbeleving en belijden. Voor uw aangezicht. Niet alleen wij hebben gezondigd, maar ik. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. En dat we niet te snel om ons heen kijken. En de wereld de schuld geven van de oordelen. Maar dat we heel persoonlijk ook in die breuk mogen gaan staan. En zoals Jeremia dat zei. Och dat mijn hoofd water waren. Om te bewenen de breuk van de dochteren mijns volks. Heer, we hebben het gezongen, hier en thuis, meegezongen of meegelezen. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen, ai red, genees het van zijn plagen. Heer, we bidden u, geef dat toch te beleven. Geef dat te beleven in de kerk. Want als het daar al niet beleefd wordt, dat het uw hand is die slaat, dan zal het zeker in de wereld niet gevoeld worden. Maar geef de kerk toch dat heldere beleven en bespreken van deze dingen. Opdat de kerk ook echt een boodschap heeft voor deze wereld die in het boze ligt. En waar zoveel zonden zijn, die ook uw gramschap hebben opgewekt. En waardoor u een twist hebt met deze wereld. Heere, laat zo uw stem gehoord mogen worden. En dan niet alleen in dit virus, maar dat we ook gaan zien dat u al zo vaak gesproken hebt. Zoals het ook in de dagen van Manasse gezegd is. De Heere sprak wel, maar zij hoorde niet. Wat hebt u gesproken, Heere, door alle zegeningen die wij zoveel jaren hebben gekregen. Al was er ook in die grote zegenrijke periode ziekte en zorg, dood en graf. Maar zoals het nu is, en dit bijzondere oordeel. Dat is toch lange tijd niet zo geweest. Althans niet in ons land. En geef daarom, Heere, dat wij ook schuldgevoel, omdat wij uw spreken ook in de tijden van voorspoed niet hebben gehoord. En het maar vanzelfsprekend hebben gevonden dat wij eten en drinken hadden. Gezondheid en werk. En dat we in vrijheid konden leven. En dat het alleen maar omhoog ging met onze welvaart. Heere, wilt u geven dat we dan in deze weg, in oprechte boetedoening en berouw, de weg naar u terug mogen vinden. We hebben ook gezongen, Heere, van die heilbanier die gij tot roem van uw geducht bestier, van uw geducht bestuur, voor hen die u vrezen hebben doen opsteken. Die heilbanier, de vlag waarop het teken van uw zoon geschreven staat, het kruis, mag weer worden opgeheven. En dan mag uw woord weer gepredikt worden. En dat is toch niet anders dan het woord van de gekruisigde Christus. Heere, laat daar ook de volle aandacht op mogen liggen. Laat ons niet verliezen in dat virus wat ons dag en nacht beheerst en waar we zo druk mee zijn. En waardoor mensen op allerlei manieren gaan hamsteren in de zin van voedsel verzamelen, maar ook in de zin van allerlei dingen doen. En maar Heere, geef dat wij op u mogen zien. Op die gekruisigde Christus. Die zo zwaar heeft moeten lijden. En dat niet om een bagatel, niet om een kleinigheid. Maar omdat de zonde zo ernstig is. Omdat het ongeloof zo vreselijk is. Daarom heeft hij bloed gezweten. Daarom is hij ter helle nedergedaald. Daarom is hij gestorven en begraven. Heere, leer ons het lijden van de Christus recht te betrachten. En geef, Heere, dat dat ons hart mag verbreken. En dat dat ons ook moed mag geven, te midden van deze crisis. Want zo hebben we het vorige week gehoord. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Heere, leer ons zien op die lijdende en stervende borg. Voor het eerst, maar ook opnieuw. En laat hen die u vrezen ook zo mogen worden gesterkt in het strijdperk van dit leven. En leer het ons, Heere, als wij er nog vreemdeling van zijn. We bidden u voor elkaar, Heere. Voor allen die in bijzondere moeite en noden zijn. We gedenken aan de rouwdragenden. We gedenken aan de ouderen die ook door dit virus nog zo worden geïsoleerd en de eenzaamheid des te meer gevoelen nu hun kinderen en kleinkinderen, als ze die mogen hebben, ook niet op bezoek kunnen komen. Heere, wilt u ook hen vasthouden en staande houden. Bewaren ook voor deze ziekte. En wilt u bovenal geven dat het in de avond van het leven het licht van uw vriendelijk aangezicht mag schijnen. Gedenkt u aan de zieken, aan degenen die zwak zijn, ook zij die extra vatbaar zijn voor het virus en daarom ook zo bevreesd kunnen zijn. Ontfermt u zich ook over hen, Heere. We bidden u voor de vader van onze broeder Schaap die met een zware hersenbloeding moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En Heere, als het heel ernstig is en als de dood zo dichtbij is, wilt u geven dat uw genade voor hem genoeg mag zijn. Wilt u hem door uw woord en door uw geest bereiken. Ook als zij hem wellicht niet meer kunnen bereiken. En ook als zijn verstandelijke vermogens ook zo achteruit zijn gegaan. Heere, ontfermt u zich over hen. En geef, Heere, dat te midden van deze zo indrukwekkende en moeilijke tijd mag worden ervaren dat u een God bent die troost in noden. En dan vooral wil troosten met die enige troost in leven en sterven. Gedenkt u zijn vrouw en het hele gezin. En laat uit deze roepstem, Heere, het leven dat uit u is mogen worden verkregen. We bidden u, Heere, voor alle zieken, voor allen die langdurig ziek zijn, ernstig ziek zijn, chronisch ziek zijn, psychisch ziek zijn. Voor de gehandicapten, Heere, ook zij zijn verstoken van bezoek en mogen ook niet naar huis. Er zijn er ook in onze gemeente die daardoor ook een stuk eenzaamheid ervaren. Heere, wilt u ook hen, ook als ze de dingen niet begrijpen of moeilijk begrijpen, toch rust geven. En geef, Heere, dat ook deze dingen toch weer spoedig mogen worden verlicht en dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Heer, u hebt nog ook dingen gedaan waarvoor grote dankbaarheid op zijn plaats is. Dennis de Jong mocht thuiskomen nadat hij ruim 8 maanden geleden geboren werd en al die tijd in het ziekenhuis heeft gelegen en zo dicht bij de dood is geweest soms. U hebt het tot hier wel willen maken. U hebt de doktoren wijsheid willen geven, de verpleegkundigen liefde en zorg en geduld en kracht aan Hanneke en Kees en hun kinderen. En nu mag het zo zijn dat hij thuis is. Met allerlei hulpmiddelen, maar Heere, wilt u onze dank aannemen voor dit grote wonder. En geef, Heere, dat er ook stabiliteit mag zijn en rust in het gezin, in zijn gezondheid. Dat hij kracht mag ontvangen, dat de middelen gezegend mogen worden. Heer, u hebt tot hiertoe geholpen. Wilt u het ook blijven doen? En bovenal, Heere, laat deze wegen ook in de dankbaarheid gebruikt mogen worden tot waarachtige bekering. Heere, zo zien wij op tot u. Wees met ons. Gedenk ons in uw gunst. Laat uw woord zijn kracht mogen hebben in ons leven en geef ons een gezegende samenkomst hier en thuis. Vergeef ons, Heere, genadig al onze zonden. Wilt u de boze schelden en hem niet toestaan dat hij ons zal hinderen. Zegent u de middelen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 141. Een psalm die verwoordt wat de tekst ons leert over de sterke roeping en de tranen die Christus gebeden heeft in zijn lijden. En waar ook mensen een psalm op de lippen gelegd krijgen die in angst zijn en onder het oordeel zuchten. Psalm 141 vers 1. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden. Mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En het negende doch op u, zie mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, o Heere, o eeuwig alvermogen. 1, 2 en 9 van 141. Na het amen van de prediking, dan zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Dat is het zesde vers van Psalm 86 dat wij straks na de prediking zingen. Geliefde gemeente, hier in de zaal en vooral ook thuis. Van de week kopte de Telegraaf in een krantartikel: dominee waarschuwt kinderen, corona is jullie schuld. Wat was er gebeurd? Wel, er is een dominee die heeft op zijn website van de kerk een brief geplaatst voor de kinderen van de gemeente, waarin hij op eenvoudige manier zoekt om dat virus te duiden in het licht van de tijd. En hij trok wat lijnen naar de zonde. En dat ook dit virus een gevolg is van de zonde. Nou, iemand heeft kennelijk de Telegraaf getipt en dat artikel daar naartoe gestuurd. En dat wekte heel veel woede op bij mensen. Opvoedkundigen spraken er schande van. En ook op een christelijke website werd erop gereageerd en werden weer tegenbrieven geschreven aan de kinderen van die gemeente, waarin met name de nadruk werd gelegd op het feit dat God toch een lieve God is die nooit ziekten zal sturen om mensen te straffen. En als wij daar zo over nadenken, over die woede die dat opwekt, als er lijnen worden getrokken tussen de omstandigheden waarin wij leven en de toren van God, de straf van God, hoe komt het dat dat zoveel weerstand oproept? Niet alleen onder mensen van de wereld, maar ook bij christenen dus. Zou het ermee te maken kunnen hebben dat wij de zonde niet ernstig genoeg nemen? En dat wij te makkelijk zondigen? En dat wij daarom ook de straffen te zwaar vinden? Of zelfs het spreken over straffen onbarmhartig vinden? En het moeilijk vinden om het coronavirus als een oordeel te zien? Maar heeft de schepper van hemel en aarde dan geen reden om toornig te zijn vanwege het gedrag van zijn schepselen? Die schepselen die kinderen bij miljoenen in de moederschoot vermoorden. Die schepselen die zijn schepping aan het verwoesten zijn vanwege hun genotzucht. Die schepselen die tegen natuurlijke verhoudingen legaliseren en het normaal vinden dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen schandelijkheid bedrijven, zoals de Bijbel dat noemt. Dat die schepselen hun schepper de rug toekeren en zelfs in deze tijden van angst en onzekerheid geen behoefte hebben aan de boodschap van het evangelie. Als de schepper ziet hoe zijn schepselen in ongeloof leven en zoveel onbekeerlijkheid ziet, ook onder degenen die nog wel naar de kerk gaan, en noem alles maar op, als we heel die lange lijst van allerlei soorten van zonden zien op deze wereld, heeft de schepper geen reden om toornig te zijn? En als wij nu de ziekten en de ongelukken en de tegenspoeden en de recessies niet meer zien als gevolgen van de zonde, wat zijn het dan? Zijn het dan spelingen van het lot? Is het domme pech als het virus je treft? Als we zo denken, dan heeft het lijden van de Heer Jezus ook geen enkele zin meer. Dan heeft het geen betekenis meer. Want als wij willen weten hoe erg de zonde is en hoe God het ongeloof taxeert, dan moeten wij zien op de man van smarten, die daar worstelde in de hof van Gethsemane en op Golgotha zijn leven uitgoot in de dood. Zie op zijn angst en op zijn bloed en op zijn dood. Zo hoog is de prijs voor de zonde. Als de zonde een kleinigheid was, dan had de Heer Jezus misschien wel iets moeten doen. Maar dan had hij nooit zo zwaar hoeven lijden. Dan had hij nooit aan het kruis van Golgotha hoeven te sterven. Dan had Jesaja niet hoeven te schrijven: hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Maar hij is om onze overtredingen verwond. En door onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Laten wij de Bijbelse lijn vasthouden. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dan was er geen oordeel, dan was er geen virus. En dan was ook het lijden van Christus niet nodig. Wel nu, laten wij in deze lijdenstijd vooral gaan letten op die lijdende Christus. Vanuit de tekst die we gelezen hebben, uit Hebreeën 5. En dan wil ik als thema boven de preek die woorden uit vers 7 zetten: Christus in de dagen zijns vleeses. Daar gaat het over. Christus in de dagen zijns vleeses. We letten ten eerste op zijn gebed in die dagen. Want er staat met hele sterke woorden uitgedrukt: gebeden en smekingen, sterke roeping en tranen. Zijn gebed in die dagen. En ten tweede zijn gehoorzaamheid in die dagen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En zo is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dus Christus in de dagen zijns vleeses, zijn gebed in die dagen en zijn gehoorzaamheid in die dagen. Christus in de dagen zijns vleeses, zo zegt de apostel dus hier. En wat wordt daarmee bedoeld? Welke dagen zijn dat? Wel, de dagen zijns vleeses, daarmee wordt bedoeld zijn hele verblijf op aarde. Vanaf het moment dat hij geboren werd, tot aan zijn dood. De periode dat hij in Nazareth opgroeide, zijn openbare optreden in Israël, toen hij mens was. Dat zijn de dagen zijns vleeses. Toen hij mens was, zoals u, zoals jullie, zoals ik. Toen hij ons in alles gelijk was, behalve in de zonde. En we vorige week uit Jesaja 53 gelezen dat de Heer Jezus verzocht is geweest in krankheden. Dat wil zeggen, hij is bekend met ziekten. Hij weet wat het is. Zijn vlees, zoals de apostel dat hier noemt, zijn lichaam, zijn menselijke bestaan was zwak. Hij was ook ziek. Net als wij. Hij was ook sterfelijk. Hij kende dezelfde emoties als wij. Hij huilde wel eens. Vanwege pijn die hij leed, of omdat hij bang was. Hij had het wel eens benauwd. We hebben aan het begin van het jaar gezien in die prekenserie over de verzoeking in de woestijn, dat hij honger leed en dorst. De dagen zijns vleeses, De apostel bedoelt hiermee, dat is zijn hele menselijke natuur. De tijd dat hij hier was op aarde. Dat was geen zondig vlees, zoals wij. Maar wel de gelijkheid aan dat zondige vlees. En alles wat er in dat vlees, in dat lichaam omgaat. En vanuit de tekst worden wij dan door de apostel gewezen op een heel bijzonder aspect. Namelijk dat de Heer Jezus in de dagen van zijn vlees, toen hij mens was, gebeden heeft. Zo staat het in vers 7. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Apostel wijst op het gebed. De Heer Jezus die heeft het in zijn leven heel erg moeilijk gehad. De nood was bij tijden ontzaggelijk groot. En wat deed hij dan? Dan ging hij bidden. En de woorden in deze tekst zijn heel sterk. Gebeden, smekingen, sterke roeping, tranen, vrezen. Uit het evangelie kunnen wij leren dat de Heer Jezus heel veel gebeden heeft. Soms hele nachten ging hij in gebed, zo vertelt het evangelie. In de stilte van de nacht, in de eenzaamheid, dan sprak hij tot zijn Vader in de hemel. Dan stortte hij zijn hart uit. Dan riep hij zijn nood uit. Elke dag heeft de Heer Jezus gebeden. Om kracht, om gezondheid, om Gods zegen over zijn eten en drinken. Dat had hij nodig om zijn werk te kunnen doen. Hij heeft gebeden om kracht tegen de verzoekingen, de confrontatie met het kwaad. Hij moest bidden om ondersteuning. Van boven. In de strijd tegen de geestelijke boosheden en de vijandschap van mensen. Ja, we kunnen het lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus veel gebeden heeft. En op allerlei plaatsen. Op een berg, alleen. Of in de stilte van de woestijn. En waar de Heer Jezus ook veel heeft gebeden, dat is in de Olijvenhof. In Gethsemane. En als we de schriften kennen, dan hebben we bij het lezen van de tekstwoorden misschien wel gedacht aan vooral die laatste nacht van zijn leven. Dan herkennen we dat, wat daar gebeurd is, zoals dat vers 7 dat zegt. Gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen. De vrees waar de apostel hiervan spreekt. Daarin gaat Gethsemane, dat is wel zijn zwaarste gebedsworsteling geweest. Daar was zijn gebed zo intens, zoals de tekst dat zegt, met sterke roeping en tranen. We kennen die geschiedenis, de Heer Jezus is met zijn discipelen in de paaszaal geweest. Daar heeft hij de laatste paasmaaltijd gehouden. Hij heeft daar het heilige avondmaal ingesteld. Heeft een afscheidsgesprek met zijn discipelen gehouden. Met name is dat door de evangelist Johannes opgeschreven. Hij heeft voor hen gebeden, wat wij wel kennen als het hoge priesterlijke gebed. Ze hebben samen nog gezongen, de lofzang, zoals Matthäus dat zegt. De psalmen 113 tot en met 118, het Hallel. En daarna gingen zij uit naar de Olijfberg, zo staat er. En dan naar de hof met olijfbomen, Gethsemane. Daar is de Heer Jezus heel vaak geweest. Daar kwam hij ook vaak 's nachts en daarom wist ook Judas precies waar hij Jezus kon vinden. Want daar was Jezus heel vaak, daar ging hij bidden. En toen de Heer Jezus daar met zijn 11 discipelen, Judas was er niet meer bij, bij die olijvenhof aankwam, toen heeft hij 8 van die 11 bij de ingang van Gethsemane achtergelaten. Met 3 is hij verder gegaan Petrus, Jacobus en Johannes. Maar ook hen laat hij op een bepaald moment achter. In Lucas 22 kunnen we lezen dat hij dan een steenworp verder gaat, zeg maar zo'n 20, 25 meter. En daar knielt hij neer. In bange benauwdheid. In Matteüs 26 lezen we dat hij droevig begon te worden. En zeer beangst. En dan gaat hij bidden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En dat heeft de Heer Jezus niet in stilte zomaar wat uitgemompeld en dat hooguit zijn lippen wat bewogen hebben. Nee, de tekst die zegt met sterke roeping en tranen. En die drie discipelen die daar op een steenworp afstand zaten, die hebben dat gehoord. Hoe hij luid en duidelijk de nood van zijn bange ziel voor God heeft uitgestort. Op een hartverscheurende toon. Of het niet mogelijk was dat het kon voorbijgaan. Of dat hij ervan verlost kon worden. Zo bang. En zo bedroefd. Dat evangelist Lucas schrijft. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. En dan zien we, gemeente, hoe de Heer Jezus teruggedeinsd is voor die drinkbeker. Laat hem aan mij voorbij gaan. In zijn menselijke natuur, in zijn vlees, zoals dat hier in de tekst wordt genoemd. De dagen zijns vleeses. In zijn menselijke natuur is hij ervoor teruggedeinsd. Heeft hij er tegenop gezien. En wilde hij eronder uit. Om die beker leeg te drinken. Want wat zat er in die beker? In die beker, daar zat de toren van God over de zonden. In die beker zat de gramschap Gods over de ongerechtigheden. En dat maakte de Heer Jezus bang. Dat maakte hem bevreesd. En dat deed zijn lichaam pijn. Dat deed hem bloed zweten. Grote droppelen bloed, zegt Lucas. In het Grieks staat daar het woordje tromboi. Nou, we weten wat trombose is. Bloedklonters. Die werden geperst uit zijn poriën. En het was niet alleen maar een vage glans die dan op zijn gezicht lag. Nee, ze vielen af op de aarde. Zo bevreesd was de Heer Jezus. Zo geprest werd hij vanwege de toren Gods over de zonde. En gemeente, als nou de Heer Jezus al zo bevreesd was, terwijl hij zelf zonder zonde was, als hij nou al zo bevreesd was, hoe zouden wij dan niet moeten beven? Wat zullen de zonden teweeg brengen voor hen die zonder God leven en die zonder God sterven? Wat zal het zijn om voor het gericht van God te staan en geen bedekking te hebben voor je schuld? Als de toren van God dan volmaakt en volkomen zal ontbranden. Laten wij toch ook vanuit dat lijden van die stervende borg zien hoe ernstig God de zonde neemt. Als de zaligmaker ons zo wordt getekend in het uiterste van zijn lijden. Laat het tot ons doordringen hoe ernstig God de zonde neemt. En hoe zwaar hij ook de zonde straft. En laat ook de tijd waarin wij leven en de crisis die wij beleven en de dreiging die over ons leven hangt, een spoorslag zijn om hem te zoeken. En een roepstem om hem aan te lopen als een waterstroom. En laten we ons geweten niet sussen door te denken dat het later misschien wel komt en dat er misschien nog wel een gelegene tijd zal zijn. Zoals die dwaze Felix dacht. Voor ditmaal is het genoeg, zei hij tegen Paulus, die zo op zijn geweten hamerde. Ik weet dat gij de schriften gelooft. Zo zei hij ook tegen Agrippa. En die beide mannen die hebben gezegd, gij beweegt mij bijna om een christen te worden. Voor ditmaal ga heen, als er nog een gelegene tijd is, dan zal ik u opnieuw horen. En terwijl God twistte met hun ziel, hebben deze mannen hun tijd voorbij laten gaan en er kwam geen gelegene tijd. En ze zijn voor eeuwig onder de toren van God verzonken. Ach, laten wij deze roepstem horen. Heden, zo ge zijn stem hoort. Ook in deze crisis, ook in dit virus, verhard uw harten niet. En laten we de roepstem verstaan. En ook het gebed dat uit de schriften opkomt. Wij bidden u van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. De prediking van de worstelaar in Gethsemane. Daar ligt de nodiging. In hem ligt de verlossing. In hem alleen ligt bevrijding, in hem ligt zaligheid, zo zegt de tekst. Zo is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid. En is het ook geen vast onderdeel van het zaligmakende werk van de Heilige Geest om mensen te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel? Hoort dat niet als een onlosmakelijk onderdeel van het geestelijke leven bij het werk van de Heilige Geest? Dat hij mensen echt gaat overtuigen ervan. En mensen doet buigen onder het oordeel. En hun straf en strafwaardigheid gaan leren erkennen. Dat niet het werk van de Heilige Geest om mensen de zonden te doen kennen. En het recht van God te leren erkennen. Uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Om het oordeel en de straf te mijnen, zoals dat vroeger wel genoemd werd. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Want ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Als we de schriften lezen en vooral in de psalmen zoeken naar de beleving van Gods volk, hoe zij, als zij geconfronteerd worden met God, zich gevoelen, dan zien we in elke psalm de ootmoed. Dan zien we in elke psalm de verbrokenheid. Dan zien we in elke psalm het buigen. En het is vandaag de dag echt niet anders. God werkt niet over de zonde heen. God werkt niet buiten zijn recht om. Komt en laat ons samen richten. Dat is ook vandaag de dag nog steeds praktijk in het geestelijke leven. Het gaat op de grote rechtszaak aan straks, als we voor de rechterstoel staan. Maar hier op aarde, daar zal het opgelost moeten worden. Hier op aarde zullen wij verzoend moeten worden met God. Hier op aarde zullen wij vergeving van zonde moeten ontvangen. Hier op aarde zullen we gerechtvaardigd moeten worden door het bloed van Christus. En dat gaat niet anders dan in de weg van inkeer tot jezelf. En het beleden en belijden, beleven en belijden van de zonde. En dat niet als doel op zich. En dat niet als grond, en dat we daardoor nog een stukje verdiensten opbouwen, omdat wij het toch hebben beleefd, en omdat we het misschien zo diep hebben beleefd. Dat is niet waarom God een mens overtuigt van zonde, om zo nog geschikte mensen te rechtvaardigen. Nee, hij rechtvaardigt goddelozen. En hij maakt zalig verlorenen. Maar in die weg vestigt hij het oog op de gekruisigde Christus. In die weg van overtuiging van zonde leert hij mensen bidden. Want juist in het gebed, daar komt onze hulpeloosheid toch openbaar. Zolang we het zelf nog kunnen. En zolang we zelf nog middelen hebben, dan zal een mens niet gaan bidden. Ja, natuurlijk, we hebben geleerd om te bidden. En we hebben geleerd om onze woorden te formuleren. Maar echt bidden, vanuit de nood van je ziel, vanuit de verlorenheid van je bestaan. Daar hebben we nou de geest der genade, der gebeden voor nodig. En die kan alleen ons doen leren wat we in de tekst ook vinden. Sterke roeping. Tranen. Smekingen. Dat zijn toch woorden die krijgen ook voor Gods kinderen betekenis. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp. Dat zijn geen vreemde dingen in het geestelijke leven. De aanleiding kan liggen in allerlei soorten van roepstemmen. In een ziekte zoals het coronavirus. In een ongeluk dat je overkomt. In tegenslagen die er kunnen zijn. De Heere gebruikt nogal eens dit soort dingen om een mens op zijn knieën te brengen. Maar bovenal de overtuiging van zonde. Dat zaligmakende werk van de geest in je leven gaat beginnen, dan is het net zoals bij Paulus. Al was hij dan een Hebreeër uit de Hebreeën en een Farizeeër uit de Farizeeën en overvloedig ijverig in allerlei goede werken, maar toen pas, toen de Heilige Geest in zijn leven binnenbrak, toen getuigde de Heere van hem, ziet, hij bidt. Had hij nog nooit gedaan. Had wel wat woorden gepreken, maar had nog nooit echt gebeden. Want was nooit overtuigd geweest van zijn zonde en van zijn schuld, maar nu wel. En dat zal bij Paulus ook niet anders geweest zijn dan bij Christus. Met sterke roeping en smekingen. Tranen, vrezen. En al zal de een daar dieper doorheen gaan dan de ander, maar ieder van Gods kinderen zal het ervaren, zal het weten wat het is. Wat we in de psalmen zo vaak tegenkomen. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Tot die leidende borg. De Christus in de dagen zijns vleeses. Zoals hij hier getekend wordt. Bang en bevreesd. Biddend. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Het kan ons wel voor een vraag stellen als wij zo deze woorden, die bekende woorden uit Gethsemane en ook de woorden uit de tekst dus overdenken. Indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, zo zegt de Heer Jezus. Dat kan ons de vraag opleveren van, maar is hij dan niet gewillig meer om die beker te drinken? Van hem wordt toch in Psalm 40 gezegd, ik kom, o God, om uw wil te doen. En als hij dan in Gethsemane is en hij bidt, Vader, laat die beker aan mij voorbij gaan, neemt hij dat woord dan terug? Komt hij terug op zijn belofte bij nader inzien, nu het zo zwaar is? Laat hij dan die drinkbeker inderdaad voorbij gaan? Nou, we weten dat het niet zo is, maar we kunnen wel zien dat de Heer Jezus terugdeinsde. In zijn menselijke natuur er zo tegenop zag. Hij deinsde terug, maar hij gaf zijn opdracht toch niet terug. Want hij wist wat er van hem verwacht werd. Hij heeft geweten wat er in Psalm 40 stond. Hij heeft geweten wat er in de schriften staat. Als hij later zijn discipelen de schriften gaat leren, de Emmausgangers bijvoorbeeld, dan zegt hij, o, gij dwazen en tragen van hart, wist gij niet dat de Christus al zo moest lijden? Dat heeft hij geweten. Maar dat neemt niet weg dat het zwaar voor hem was. En dat hij, zoals hier in de tekst staat, hij gehoorzaamheid moest leren. Vers 8, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft het moeten leren. Moeten leren. Als je daarover nadenkt. Hij heeft het moeten leren in zijn angsten. In de dagen zijns vlees als mens. Tegenopzien tegen dat kruis en tegen dat lijden. Tegen de vloekdood. Hij heeft het moeten leren. Het was voor hem een offer, zo staat hier. Hij wordt hier als de priester getekend. Geofferd hebbende. In vers 7. De sterke roeping en tranen heeft ze geofferd. Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren. Hij offert zijn angstige ziel aan zijn vader. Je proeft hier in deze woorden iets van... Wat ging dat moeizaam. Dat ging allemaal niet zo vanzelf. Ook al was hij de zoon van God, staat hier. Hij moest het leren. In de praktijk leren en ondergaan. Het ondergaan. Als de bange, als de lijdende borg. Een worm en geen man, zoals Psalm 22 zegt. Het was geen held die... dat wel eens even zou gaan doen. En die onverschrokken en onbevreesd als een soort superheld de oude slang de kop zou gaan vermorzelen. Nee, hij was een angstige man. Van elk veracht. Als een worm kroop hij daar in de hof van Gethsemane. Dat is nou niet een verlosser die de wereld begeert. Die willen graag superhelden. Die alles kunnen. En nooit bang zijn. Helden. Maar gemeente, wat hebben wij aan een held? Wat hebben wij aan een bovennatuurlijk, onkwetsbaar, dapper... moedig, onverslaanbaar held. In die zin zoals wij dat noemen dan, een held. Nee, de Bijbel laat zien, de verlosser, dat moet net zo iemand zijn als wij. Net zo zwak dus. Net zo angstig. Net zo kwetsbaar. Iemand die medelijden kan hebben. Medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dat als zij zwak zijn, dan weet deze verlosser wat dat is. Hij weet hoe hij hen bewaren moet. En als zij klagen, dan weet hij hoe hij hen vertroosten moet. En als zij vermoeid zijn, dan weet hij hen op te beuren, want hij is in al die dingen... verzocht geweest. Hij weet wat het is. Geen superheld, maar een zwak mens. In de dagen van zijn vlees is hij ons in alles gelijk geworden. En zo kan hij, zo zegt de tekst, een oorzaak van eeuwige zaligheid zijn. Als medelijdende hoge priester weet hij wat het is om verzocht te worden. Om ziek te zijn. Om te buigen onder het oordeel Gods. En hij weet hen te leren bidden. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Hij heeft het zelf ook moeten leren, zo zegt deze apostel. Hoewel hij de zoon van God was, nochtans heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En daarom kan hij ook met de moeden een woord terechte tijd spreken. Juist als het in het leven van Gods kerk bij tijden zo zwaar kan zijn als zij moeten bukken onder het kruis in zelfverloochening, moeten buigen onder het recht van God, het eens moeten leren worden met de weg van God. Als het waar wordt wat de apostel, wat de voorloper van de Heer Jezus, Johannes de Doper, heeft gezegd: hij moet wassen, groter worden, maar ik moet minder worden. Als dat nou echt praktijk wordt in het geestelijke leven, minder worden, alles inleveren. Dat is zwaar. Dat valt niet mee om dan gehoorzaamheid te leren. Om dan te zeggen: Heere, uw wil geschieden. Maar juist voor zo'n zwakkeling als Johannes de Doper en al die andere kinderen Gods die afgebroken worden in zichzelf en minder moeten worden en alles moeten inleveren, al hun gerechtigheden moeten kwijtraken, al hun ongerechtigheden, die er soms diep door moeten, ook in het dagelijkse leven, ook zuchten onder de oordelen Gods, persoonlijk en ook landelijk. En juist als de groten der aarde het niet meer weten. En als wij met z'n allen met de rug tegen de muur staan. En als er duizenden sterven. En als het oordeel zo dichtbij komt. Wat wordt voor het geloof deze borg dan dierbaar? In die worsteling. Wat krijgt dan het woord van de apostel glans? En geheiligd zijnde, vers 9, is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En dan zegt de kanttekening van de Statenvertaling bij dat, die uitdrukking, die hem gehoorzaam zijn, dat is die in hem geloven. En vervolgens ook dit geloof met de andere delen der gehoorzaamheid vergezelschappen. Gelijk de schrift doorgaans ook het geloof, de gehoorzaamheid noemt als de grond van alle ware gehoorzaamheid. Geloof of gehoorzaamheid, dat is vaak hetzelfde. Denk maar aan Johannes 3, vers 36, waar staat: die in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, op hem blijft de toren Gods. Dus als de apostel zegt hier: geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dan wijst de apostel op het geloof. Het ware, het zaligmakende geloof. Dat zich richt op Christus. Dat uitgaat naar deze lijdende, naar deze worstelende borg. Zo wordt hij een oorzaak van zaligheid. Namelijk door het geloof. En dat geloof, dat is iets waar alles van ons vlees er aangaat. Waarin je alles moet inleveren. Gehoorzaamheid leren, dat wil zeggen je zaak uit handen geven. Je laten zaligen. Laat u met God verzoenen. Uitgaan tot de troon der genade. Waar die medelijdende hoge priester is. Die geleerd heeft wat gehoorzaamheid is. Hij moest gehoorzaamheid leren, zo hebben we gelezen. Hij moest het leren. Hij deinst daar ook voor terug. Vanwege, zoals ik in het begin van de preek al gezegd heb, de ernst van de zonde. Hij deinst terug vanwege de hoge prijs die hij moest betalen. De zonde is bepaald geen kleinigheid. Dat kunnen wij denken. Wij kunnen vaak zo makkelijk zondigen. Wij nemen de zonde niet zo ernstig. En ik zei al eerder, daarom vinden wij vaak de straffen op de zonde zo onbarmhartig. Maar nogmaals, aan het lijden van Christus kunnen wij zien hoe ernstig God de zonde neemt. Als de zonde echt iets kleins was zoals wij vaak denken, ach, dan had de Heer Jezus lang zo erg niet hoeven te lijden. Dan had hij misschien wel iets moeten doen, maar niet aan het kruis lijden. Maar juist aan dat kruis en juist aan dat ontzaglijke zielenlijden van Christus zien wij hoe zwaar de zonde is. En hoe hoog de prijs moest zijn. En deze Christus krijgt waarde. Deze lijdende borg krijgt waarde als wij zien, als wij gevoelen wat de zonde is. Hoe ernstig dat die is. En als wij weinig zondekennis hebben. En als we niet goed peilen hoe God de zonde taxeert. Dan hebben wij Christus ook niet nodig. En juist als we dat dieper moeten leren. Als we dat gaan wegen. Op waarde gaan leren schatten zoals God dat doet in zijn woord. Dan gaan we het in de praktijk leren. Gehoorzaamheid. Hij leert hen ook gehoorzaam te zijn. Zoals hij zelf gehoorzaamheid geleerd heeft in het lijden, zo leert hij het ook hen in het lijden. Als zij lijden vanwege de zonde, dan leert hij hen gehoorzaam te zijn. Dan leert hij hen te vluchten. Dan leert hij hen om het van hem alleen te verwachten. En dat wordt er nog eens onderstreept als wij zien dat de Heer Jezus geleden heeft in de hof van Gethsemane. Voor wie? Voor slapende discipelen. Ze waren slechts op een steenworp op afstand. Ze hebben hem horen schreeuwen. Met sterke roeping en tranen. Vader, indien het mogelijk is. En na verloop van tijd sliepen ze toch. Nou, dat onderstreept wel dat er niets van hen in aanmerking komt. Ze hadden het wel beloofd. Dat ze hem zouden steunen. Dat ze hem zouden troosten. Ze hadden het beloofd dat ze... Petrus heeft het gezegd, notabene. Ik zal mijn leven voor u zetten. Maar daar in Gethsemane leert hij hen. Door schade en schande dat niets van hen in aanmerking komt. Waar zij liggen te slapen. Leidt de borg. En terwijl zij straks wegvluchten, sterft de borg. Dat is tot diepe verootmoediging. Dat leert ons dat er niets van ons bij komt. Maar daar ligt nou ook de troost in en de bemoediging. Dat een mens mag komen zoals hij is. Als een zondaar. Als een verlorene. Met alle rechten om eeuwig verloren te gaan. Zo verloren als dat we zijn. Hij gaat de dood in. Hij gaat sterven. En zo. Zo is hij oorzaak van een eeuwige zaligheid. Zo en zo alleen. Door het waarachtige geloof. Ziende op Jezus. Vluchtend tot zijn bloedwonden. Schuilend achter hem. Biddend tot hem. Zonen Davids, ontferm u mijner. In die weg. In zelfverloochening. In het volgen van hem. In het kruis dragen achter hem. Zo is hij oorzaak van eeuwige zaligheid. En zo leren ze hem gehoorzaam te zijn. Om achter hem aan te gaan. En hem lief te hebben. En te strijden tegen de zonde. En tegen de wereld. En tegen het eigen boze vlees. Om te leren om hem gehoorzaam te zijn in het bewaren van zijn geboden. In het wandelen in zijn wegen. In het volgen van hem op zijn weg. leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Amen. Laten we de Heere nog danken en bidden. Heere, ootmoedig danken wij u dat uw woord nog mocht worden verkondigd. De prediking van de gekruisigde, de lijdende, de stervende Christus. Op deze onwerkelijke zondag en deze onwerkelijke manier, en we hier slechts met enkele mensen in de zaal aanwezig zijn en de gemeente thuis zit. Heere, doe ons de pijn ervan toch beleven. En geef, Heere, dat wij iets van dat gemis wat in de psalmen toch zo vaak wordt omschreven mogen gaan herkennen. Ik stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan met de feesthoudende menigte. Heere, geef toch dat we als alternatief toch iets van uw genade mochten leren, proeven en smaken, zoals het nu gegaan is in de uitzending van deze kerkdienst. Dat we er iets van mochten leren, dat u aan tijd nog plaatsgebonden bent en dat die lijdende en worstelende borg ook voor ons een oorzaak mag zijn tot eeuwige zaligheid. Dat we zien dat alleen door het geloof in Hem er vergeving van zonden te ontvangen is. In het zien op die borg die onze krankheden op zich heeft genomen en onze smarten heeft gedragen. Die om onze overtredingen verwond is en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En dat we door het geloof zien mogen dat de straf die ons de vrede aanbrengt op Hem was. Dan ligt er een les, dan ligt er een zoete les in, ook deze moeilijke wegen. Dan wordt de roede zelfs gekust en de onderwerping geeft hem rust. Wilt u, Heere, zo geven dat deze wegen en ook deze kerkdienst geheilig mogen worden aan ons hart. Heere, wilt u ook vanmiddag ons weer alles geven wat nodig is als dan opnieuw uw woord gepredikt mag worden. Geef ons ook een sterke behoefte naar onderwijs, naar uitkomst, naar vergeving en naar zaligheid. Vergeef ons al onze zonden en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 22, vers 2 zingen wij tot slot. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere. En hebt uw huis, de zetel van uw eer bij Israël, waar uw lof klinkt keer op keer in gunst doen bouwen. Op u stond vast der vaderen betrouwen. Gij zaagt hen aan. Gij hebt, wanneer ze in noden tot u om hulp vertrouwend zijn gevloden, hen bijgestaan. Het tweede van Psalm 22. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.